Hele goede morgen, broeders en zusters. We beginnen deze morgen met een droevig bericht. De kleindochter van een zus en schoonzus van Peter en Tineke, Margreet, die is aan een hersenvliesontsteking overleden. Ze is nog geen 13 jaar geworden. En vanaf deze plaats wil ik de familie en alle betrokkenen zo heel veel sterkte wensen. En vooral Gods liefde en nabijheid. Dat ze daar zo steun uit mogen krijgen. Laten wij allen ook zo voor hen bidden. En hen bij de Heer brengen. Verder hebben we vandaag broeder Peter Slachter. Die het zal hebben over de huidige tijd waar we in zitten. Met de coronacrisis. En we gaan eerst nog wat muziek luisteren. En als eerste gaan we luisteren naar een mooie opvoering van opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil.
Oh,
Heere God en Vader, we willen deze morgen zo weer bij u komen. Heer, bij u zijn wij veilig. Als u om ons ringt, dan ketsen de pijlen van de boze af, Heer. Heer, wij moeten dit leven doorstaan en familie en vrienden ontvallen ons. Zoals bij de familie Boelhouwer, Heer, wilt u hen zo omgorden met uw liefde. En zo de kracht geven in deze tijd. Heer, mogen weten dat er een blijde opstanding is. Heer, dat er een wederzien is. Hoe dat precies zal zijn, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Maar toch kijken wij er naar uit. En dit leven geeft ons soms moeilijkheden, struikelblokken. Maar u bent er altijd aan onze zijde. En dat wat er ook gebeurt, u wijkt niet van onze zijde. Heer, het kan soms vele jaren later zijn dat we nog steeds die mensen om ons heen missen. Een nichtje, een zus, of een vader of een moeder. Dat zijn soms moeilijke momenten als je daar aan terugdenkt. Maar ook blijdschap, Heer. Blijdschap om te weten dat uw Zoon Jezus Christus, uw eigen Zoon, zijn bloed vergoten heeft op Golgotha. Dat bloed wat ons reinigt van de zonde, wat tussen u en ons instond. En dat u ons aanschouwt in uw Zoon. En dat we daardoor vrije toegang tot u hebben gekregen. Heer, grote dank daarvoor. U bent een machtig God. Soms kunnen wij niet bevatten waarom bepaalde dingen gebeuren. Maar u overziet en doorgrondt alles. En u maakt alle dingen wel. Daar kunnen we op vertrouwen. Heer, wilt u ook deze dienst zo zegenen. En ieder die het aan mag horen. Dat ze vervuld mogen worden. Dat ze vernieuwd mogen worden in hun denken en in hun hart. Dat we zo met een opgeheven hoofd voorwaarts kunnen gaan, Heer. Onder uw prachtige hemel. Zo willen we het ook deze morgen weer van u verwachten. En het in uw handen leggen. Amen. Dan gaan we nu luisteren naar Matt Redman. 10.000 Reasons. Die kennen wij in het Nederlands als opwekking 733. 10.000 redenen. Het is een prachtig aanbiddingslied. Laten we er naar gaan luisteren.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship
when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name.
En dan nu broeder Peter.
Ja, broeders en zusters, zoals al aangekondigd willen we vanmorgen een ogenblik stilstaan eigenlijk bij de tijd waarin we leven en wat er zo allemaal op ons afkomt. En we leven midden in wat dan heet de coronacrisis. En het is best wel begrijpelijk dat er allerlei vragen leven bij de mensen, misschien ook bij jullie. Want wat er gebeurt op het ogenblik, dat is eigenlijk heel onwezenlijk. En ook de handelwijze van de overheid en alle andere overheden, dat roept toch soms vragen bij ons op. Dat is iemand die schrijft: wel merk ik dat het allerlei vragen bij mij oproept, waar dit alles uiteindelijk naartoe gaat. Misschien denk ik te veel naar de toekomst. Maar als ik in de media hoor dat alles voorlopig nog zo zal blijven, komen er toch vragen op. Dit zijn woorden die zijn natuurlijk al enige tijd geleden geschreven. We weten dat er inmiddels verlichting gekomen is, hoe moet ik dat zeggen? Dat er wat meer mogelijkheden komen in de komende tijd. Maar toch, er staat bijvoorbeeld dat we uiteindelijk toegaan naar een wereldwijde vaccinatie, met daarin waarschijnlijk een digitaal vaccinatiedocument dat je bij je zult moeten dragen. Met name Bill Gates schijnt zich daar wel heel hard voor te maken. Er gaan op internet natuurlijk de wildste verhalen, verbanden of noem ze complotten rond. En ik geloof niet alles, maar ik kan ook niet alles zomaar aan de kant schuiven. Het zou zo allemaal ook maar zo kunnen zijn. En dan moet ik natuurlijk ook denken aan Openbaring 13, het merkteken en dat soort dingen. En dan komt de vraag en de gedachte in mij op hoe bijvoorbeeld straks om te gaan als er een moment komt dat we verplicht worden om te vaccineren en bijvoorbeeld daarvoor een nanochip als bewijs van vaccinatie in ons moeten laten plaatsen. Heeft dit met Openbaring te maken en moet ik me daar nu juist wel of niet mee bezighouden en in verdiepen? Tot zover dat citaat. Nou ja, goed, daar zie je dus dat er allerlei vragen leven en dat zal niet alleen voor deze persoon gelden. Eén zin hieruit trof mij ook. Er gaan op internet natuurlijk de wildste verhalen, verbanden of noem ze complotten rond. En ik geloof niet alles, maar ik kan ook niet alles zomaar aan de kant schuiven. Het zou zo allemaal ook maar zo kunnen. Inderdaad, geloof niet alles, broeders en zusters, want ja, er wordt veel gezegd en geschreven, vooral ook op internet. En je weet langzamerhand wel dat op internet lang niet alle bronnen even betrouwbaar zijn, om het maar even eufemistisch te zeggen. Er is nieuws en er is ook veel nepnieuws. Maar aan de andere kant, schuif ook niet alles zomaar aan de kant. In het verleden, en dat is inmiddels wel gebleken, zijn namelijk diverse zogenaamde complottheorieën later duidelijk praktijk gebleken. Daar zijn voorbeelden genoeg van. En ik ga daar vanmorgen ook niet expliciet op in, op al dat soort theorieën en gedachten die er zijn. En ik zou zeggen, ga zelf op onderzoek uit als je dat wilt. Er is op internet genoeg te vinden en ja, probeer inderdaad zo dicht mogelijk bij betrouwbare bronnen te komen. Zelf heb ik ook natuurlijk wel wat onderzoek gedaan in de afgelopen tijd. De naam van Bill Gates die werd al even genoemd. En inderdaad, het is merkwaardig dat deze man echt gedrongen is om elke wereldbewoner te willen vaccineren. En als je daar een beetje dieper op doorgaat, dan kom je tot verrassende ontdekkingen. Hij is bijvoorbeeld een groot voorstander ervan om bij elke mens een chip in te brengen, waaruit alle minuut informatie is uit te lezen. En dat is natuurlijk ook heel handig voor overheden om de burgerij te kunnen controleren. Maar nogmaals, check het allemaal zelf. Ik besteed daar verder nu geen aandacht aan. En daarbij kun je natuurlijk ook allerlei vragen stellen van wat is de rol van dat soort figuren en van de Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld en waaruit en waardoor wordt alles gefinancierd. Dat zijn allemaal dingen die je zelf eventueel kunt uitzoeken. Sommigen gebruiken in dit verband, en dat kwam ook eventjes in dat stukje naar voren wat ik voorlas, het woord merkteken, of het teken van het beest, en ook woorden als de eindtijd en dergelijke, komen dan naar voren. En ja, velen vragen zich af of dit daarmee te maken heeft. Nou, allereerst dit. Het feit dat iedere wereldbewoner een merkteken ontvangt, wil nog niet zeggen dat dat is wat in Openbaring bedoeld wordt. En laten we daarom met elkaar maar naar het Bijbelboek toe gaan. En ik stel voor dat we naar Openbaring hoofdstuk 13 toe gaan. Openbaring hoofdstuk 13. Dat is een hoofdstuk waarin gesproken wordt over twee beesten. Het ene beest ziet Johannes uit de zee opkomen. En dat wordt dan ook beschreven hoe dat beest eruit ziet. En het andere beest dat komt dan uit de aarde op. Zo ziet Johannes dat. En we kunnen natuurlijk niet al te uitgebreid alles gaan uitleggen vanmorgen, want dat voert veel te ver. Moet ons enigszins beperken, maar het komt erop neer dat eerste beest uit de zee gezien kan worden als een leider uit de volkeren. We kennen allemaal het begrip volkerenzee. De zee staat ook in de Bijbel wel als beeld voor de volkeren, voor de natiën. En dan vervolgens een beest uit de aarde, dat zou dan meer iemand kunnen zijn uit Israël. Zee en aarde, de volkeren en Israël. En ja, je zou die ook kunnen aanmerken als een soort van religieuze leider, dus een politieke leider en daarnaast een religieuze leider. Oftewel een leider uit de volken en een leider uit Israël. En dat tweede beest, daar concentreren we ons op en daar wordt over gesproken vanaf vers 11. En dat gaan we even met elkaar lezen. Openbaring 13 vers 11. Staat en ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, En het had twee horens, als die van het lam. Maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. En hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666. Nou ja, die 666 is in ieder geval een veelvoud van 6, dat is duidelijk. Dus je kunt er in ieder geval uit opmaken dat het hier gaat in de eindtijd om ja, de manifestatie van de mens in optima forma, maar dan vooral in de negatieve betekenis ervan. Dit tweede beest, dat beest uit de aarde, dat wordt later in het boek Openbaring, hoofdstuk 16, hoofdstuk 19, hoofdstuk 20, ook genoemd de valse profeet. En daarom sprak ik al over een religieuze leider. En Johannes legt in zijn brieven de link tussen valse profeten en de geest van de antichrist die nu al in de wereld is, schreef Johannes in 1 Johannes 4 vers 3. Bovendien linkt hij de komst van de antichrist ook aan het laatste uur. Dat is een uitdrukking die hij gebruikt in 1 Johannes 2 vers 18. Oftewel, dus de eindtijd. Wel nu, even een paar opmerkingen. In de eerste plaats, die antichrist is dus eigenlijk dezelfde als die valse profeet. En dat is weer dezelfde als het beest uit de aarde. En als tegenhanger van het beest uit de zee, ligt het voor de hand dat die persoon uit het volk van Israël voortkomt. Uit het Jodendom, hoe je het ook verder wilt omschrijven. Dat woord anti, in antichrist, dat Griekse woord, dat betekent origineel, in de plaats van. Dat wil zeggen dus dat hij komt in de plaats van de Christus. En ja, we hebben het ook gelezen, hè? In vers 11, daar staat, en ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee hoorns als die van het lam. Dus hier wordt ook de suggestie gewekt dat hij eruit ziet als het lam. En dat lam staat hier met een hoofdletter, want we weten dat dat een aanduiding is van onze Heer Jezus Christus. Dus het gaat hier niet om de ware Christus, maar het gaat hier om de antichristen, degene die zich in de plaats van hem aandient. En natuurlijk in de eerste plaats ook aan het volk van Israël. Maar, staat er, het sprak als de draak. Met andere woorden, de woorden die hij spreekt zijn niet van God afkomstig, maar van de draak. En de draak is in het boek Openbaring een aanduiding van de Satan. Dus hij is een exponent, net als dat eerste beest overigens, van de Satan, van de tegenstander. En hij laat ook zien dat hij een handlanger is van dat eerste beest dat zich openbaart. Dat is één. In de tweede plaats, even over het begrip eindtijd. Dat is een woord dat komt alleen maar 4 keer in het boek Daniël voor. En als je dat dan gaat bestuderen, dan ontdek je dat het met name gaat over de tijd van het einde. Namelijk het einde van de geschiedenis van het huidige Israël. En dan kom je ook terecht bij dingen als de laatste jaarweek, waarover in Daniël 9 gesproken wordt. Je komt terecht bij allerlei ontwikkelingen die zich in die tijd afspelen, met name ook in het Midden-Oosten. En dat is ook de tijd waarin het boek Openbaring feitelijk in vervulling gaat. En ja, als je dat dan zo naast elkaar legt, dan moet je eigenlijk zeggen dat die eindtijd nog steeds niet is aangebroken. Dat moet nog komen. Dus je moet met zo'n begrip ook erg genuanceerd omgaan. En in die tijd, dat wordt zowel in het boek Daniël als ook in het boek Openbaring wel duidelijk, worden de mensen, of de mensheid, hoe je het ook wilt omschrijven, afschuwelijk gemanipuleerd. En dat gebeurt mede onder invloed van allerlei boze machten. Nou ja, goed, je ziet ook vandaag al hoe gemakkelijk dat ook kan. Hè? Ik bedoel, jaag de mensen angst aan, hè? Bijvoorbeeld door zo'n pandemie of zoiets dergelijks. En ze gaan heel eenvoudig mee in allerlei van hoger hand opgelegde maatregelen, al kost dat ook hun vrijheid en hun privacy. En ja, ergens is het ook wel een beetje logisch, want dat zien we vandaag ook. Als je aan die maatregelen niet houdt, dan kan dat ook nog een flinke boete opleveren en dat wil je niet. Maar goed, pas dus op, dat wil ik er maar mee zeggen, om de dingen die vandaag gebeuren, en in deze tijd waarin het boek Openbaring eigenlijk de vervulling ervan althans nog toekomst is, direct te linken aan die eindtijd. Wees daarin voorzichtig. Anderzijds is het ook zo dat grote gebeurtenissen vaak hun schaduw vooruitwerpen. Dus blijf tegelijkertijd wel waakzaam. Probeer daarin ook de juiste balans te vinden. En ja goed, de Bijbel bestuderen over dat soort onderwerpen is natuurlijk wel belangrijk. Dat is twee. En in de derde plaats, in die eindtijd met name, zal er bijvoorbeeld een grote verdrukking komen, met name over het land van Israël en de stad Jeruzalem. De Heer Jezus spreekt daar ook over, in Matteüs 24 bijvoorbeeld. Een verdrukking die niet zomaar ontstaat, maar het gevolg is van de oprichting van een beeld. En de Heer Jezus die kondigt dat ook aan in Matteüs 24. Hij citeert daar het boek Daniël en spreekt dan over de gruwel van de verwoesting. Zo noemt hij dat beeld, want een gruwel is in de Bijbel een afgodsbeeld. Dus het gaat wel degelijk om de oprichting van een beeld. En dan zegt hij Jezus, die op de heilige plaats zal staan. En dan zegt hij erbij, wie het leest, geven er acht op. En met andere woorden, als dat op enig moment gaat gebeuren, in Jeruzalem wordt zo'n beeld opgericht, dan is dat op dat moment de vervulling van bepaalde gedeelten uit het profetisch woord. En dan is het wel mooi dat je de Bijbel kent en dat je weet, die dingen ook herkent, en weet waar het over gaat. En wat de tijd gezien hebben we het dan ook over de periode die in de Bijbel in Daniël 9 genoemd wordt. De 70ste of de laatste jaarweek van de geschiedenis van het volk van Israël. En dat is de tijd ook waarin het boek Openbaring actueel zal zijn. En Openbaring, in tegenstelling misschien tot wat velen menen, beschrijft vooral wat er dan in en om Israël gebeuren zal. En misschien kan je het nog een beetje ruimer zeggen, vooral wat er in en rond het Midden-Oosten gebeuren zal. Maar vergeet niet, lieve mensen, daar waar de geschiedenis van de mensheid in het Midden-Oosten begon ooit, daar zal ze ook eindigen. Want zo wordt de cirkel rond. En natuurlijk is het zo dat die gebeurtenissen daar ook voor de rest van de wereld gevolgen zullen hebben. Dat mag duidelijk zijn. Maar de nadruk ligt op het Midden-Oosten. En laten we even verder kijken in dat gedeelte dat we gelezen hebben. De vraag die zich dan ook opdringt is, regeert het beest, ook dat beest uit de zee, die politieke leider, die regeert uit de volken, zeg maar, over heel de aarde. Dat wil zeggen over alle volkeren in de wereld. Alle naties die bijvoorbeeld vandaag aangesloten zijn bij de Verenigde Naties. Of is zijn heerschappij toch meer beperkt tot, wat ik al zei, de regio van het Midden-Oosten en met name Israël. We moeten bedenken dat het woord aarde, wat je regelmatig tegenkomt, ook in hoofdstuk 13 van Openbaring, dat dat ook met land vertaald kan worden. Dat geldt zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament. En bij dat laatste, bij dat begrip land, ligt dan vooral de nadruk op het land van Israël. Dus per saldo weten we eigenlijk niet precies tot hoever de invloed van de beestheerschappij in de eindtijd reikt. En ook het woord wereld in onze Bijbel is niet altijd de vertaling van kosmos, dat dus heel de wereld omvat, maar diverse keren ook is het de weergave van het Griekse oikoumene. En dat wordt bijvoorbeeld in Lucas 2 vertaald met het woord rijk. Het hele rijk moest worden ingeschreven in de dagen van keizer Augustus. En dat woord dat staat dan ook meer voor de bewoonde wereld of de mensen die wonen in het rijk dat op dat moment actueel was. Nou, hoe het ook zij, één ding is wel duidelijk. Dat je er altijd op moet letten dat de gebeurtenissen die in profetisch woord geschreven staan, zich vooral concentreren op de situatie in Israël en daaromheen. En dus laat voor het gemak maar even zeggen, het Midden-Oosten. Er is dus sprake van een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Je zou kunnen zeggen een heidense machthebber en iemand uit Israël. En dat is in zekere zin vergelijkbaar met wat er bijna 2000 jaar geleden in de dagen van de Heer Jezus gebeurde. Laten we even lezen met elkaar uit Handelingen hoofdstuk 4. Handelingen hoofdstuk 4. In Handelingen hoofdstuk 4, daar wordt bijvoorbeeld Psalm 2 geciteerd. En ik heb wel eens gezegd dat als je een hele korte samenvatting wilt hebben van het boek Openbaring, dan moet je eigenlijk gewoon Psalm 2 lezen. Want dat gaat allemaal over diezelfde tijd. In Handelingen 4, daar staat, eens even kijken, laten we beginnen even te lezen. In vers 24. Petrus en Johannes die waren vastgehouden door de Joodse raad, maar die zijn dan na verloop van tijd ook weer vrijgelaten. En laat ik vers 23 beginnen. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, U bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, Psalm 2, gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En dan komt het, want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. En dus even een streep onder vers 27. Hier worden Herodes en Pontius Pilatus ten tonele gevoerd. Samen met de heidenen en de volken van Israël. Dan moet je weten dat Pontius Pilatus was natuurlijk de vertegenwoordiger van het regime in Rome in die tijd. En dus hij kan gezien worden ook als een vertegenwoordiger van de heidenen. Een politieke leider. En Herodes, die was in die tijd officieel, zeg maar de koning van de Joden. En hij kan dan ook gezien worden als vertegenwoordiger van het volk van Israël. En dus twee figuren, de een vertegenwoordigt de heidenen en de ander vertegenwoordigt het volk van Israël. Je zou kunnen zeggen dat je daarin een schaduwbeeld terugvindt van wat er in de eindtijd ook zal gebeuren. We gaan even weer terug naar Openbaring 13. Naar dat gedeelte, met name dat gedeelte dat handelt over het tweede beest. Hè. Dus we gaan ervan uit dat hij voortkomt uit Israël. Uit het Jodendom, uit het land van Israël, hoe je het ook verder wilt omschrijven. En dat beest, dat is nogal wat. Er staat bijvoorbeeld in vers 13, Openbaring 13 vers 13. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. Als we dat zo ons voorstellen, dan moeten we natuurlijk ook denken aan wat er gebeurde in de tijd van de profeet Elia. Die namens God handelde tegen de valse profeten van de Baal. En toen kwam er ook vuur uit de hemel. En dus dan kun je afvragen, waar daalt dat vuur neer? Nou, dat zal ongetwijfeld niet gaan over heel de wereld of zo. Maar dat gaat met name om datgene wat er gebeurt in het land van Israël. En misschien moet je nog meer preciseren door te zeggen datgene wat er in en om de stad Jeruzalem gebeurt. En hier zou het woord aarde dan ook heel goed weergegeven kunnen worden met het woord land. En dan staat er in vers 14, het misleidt hen die op de aarde of in het land wonen, door middel van tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Toen de Heer Jezus op aarde was, deed hij natuurlijk ook tekenen en wonderen. En we weten ook van Paulus uit 2 Thessalonicenzen 2 dat de tegenstander ook op die manier werkt, ook tekenen en wonderen doet. En dan staat er, en het zegt tegen hen die op de aarde wonen, of in het land, dat ligt eigenlijk ook wel een beetje voor de hand eerlijk gezegd, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En dat beeld, dat is uiteraard een afgodsbeeld en dat correspondeert met wat Daniël zegt en de Heer Jezus ook aanhaalt over de gruwel van de verwoesting en die zal staan op de heilige plaats in Jeruzalem. Ja, dus je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat de gebeurtenissen die hier beschreven zijn in het boek Openbaring zich inderdaad concentreren op datgene wat er in en om Jeruzalem gebeurt. Dat mag zo langzamerhand wel duidelijk zijn. En dan staat er vers 15, hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelf zou spreken. Ja, dus ja, het is wel heel wonderlijk wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ja, de Bijbel zegt het, dus we mogen ervan uitgaan dat het ook allemaal zo zal zijn. En staat er, zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dus wat er in de dagen van Nebukadnezar gebeurde, dat herhaalt zich in de eindtijd. Dat er een beeld is om aanbeden te worden. En eigenlijk is dat de aanbidding van de tegenstander. De aanbidding van de Satan. Nou ja, hoe ernstig willen we het hebben dat dat in de stad van God, Jeruzalem, op de plaats van God, de heilige plaats, zal gaan plaatsvinden. Je kunt het nauwelijks voorstellen, maar nogmaals, de Bijbel zegt het, dus het zal zo gaan, zoals het hier ook beschreven wordt. Dus hij zorgt ervoor, dat beest, dat er een beeld wordt opgericht. Hij vindt daar ook medestanders voor, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En als gevolg daarvan zullen degenen die dat beeld van het beest niet aanbidden, en dat zijn natuurlijk in de eerste plaats ja, gelovigen, dat die gedood zouden worden. Dus dat heeft nogal wat impact. Lees nog even verder. En het maakt ook dat men aan allen, kleinen, groten, rijken, armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. He, dat merkteken, dat is een Grieks woord, dat kun je ook vertalen als een print, een brandmerk, een embleem. Er zijn verschillende vertalingen mogelijk. En dan staat er nog in vers 17, het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Nou even wat dat merkteken betreft, hè. Laten we even met elkaar naar het volgende hoofdstuk gaan, hoofdstuk 14. Ja, want het woord komt een paar keer voor ook in het boek Openbaring. Er staat in hoofdstuk 14, ik lees even vanaf vers 9... Er staat, en de derde engel volgde hen, die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken, en in de beker van zijn toorn, en gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen, en van het lam. Ernstige bewoordingen. He, dus hier blijkt toch wel heel duidelijk dat degene die het beeld aanbidt en een merkteken heeft, dat dat merkteken dus heel duidelijk te maken heeft met het aanbidden van dat beeld. He, dat hoort als het ware onlosmakelijk bij elkaar, met elkaar verbonden. En degene die dan inderdaad dat merkteken ontvangen, die dus meedoen in de aanbidding van dat beeld, die worden op de dag van Gods toorn ook geoordeeld, gepijnigd zoals hier staat. Dus dat is nogal wat. Maar nou even weer de vraag tussendoor, geldt dat nu voor iedereen die op de aarde woont? Geldt dat nu voor alle bewoners van de wereld? Niet alleen in Israël, maar ook in Amerika, in Nederland, in Japan, overal. Nou, dat zou op zichzelf wel heel bijzonder zijn, want als de Bijbel zegt dat over hen een oordeel zal komen, en je gaat er even van uit dat er maar weinigen zijn die weigeren om het beeld te aanbidden, hè, dat zal een overblijfsel zijn, dan moet je hier dus uit opmaken dat het allergrootste deel, hè, misschien wel 90% of meer van de hele wereldbevolking, onder de toorn van God zal bezwijken in vuur en zwavel. Kijk, als het zo moet, dan moet het, maar dat wordt wel heel lastig. En daarom, ook dit is weer een argument om te denken dat het vooral gaat om de inwoners van het land van Israël. En misschien daaromheen. Dus meer de lokale regio van Israël en omstreken. En in vers 12, nou laat ik even verder lezen, vers 11. Van hoofdstuk 14. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beeld en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. He, dat is dus nogal wat. En dan staat er, hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoor een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. En hier wordt dus gesproken over de heiligen die volharden. Nou, wie zijn die heiligen? Nou, het eerste antwoord staat er eigenlijk al achter. Namelijk degenen in wie openbaar wordt dat zij de geboden van God en het geloof in Jezus in acht neemt. Zijn dus gelovigen. En mensen die geloven in de Heer Jezus Christus en dat getuigenis ook uitdragen. En dat kost hen dan eigenlijk het leven, zoals we het hier lezen. Als je even terugplaat naar hoofdstuk 12, dan wordt daar iets gezegd over een vrouw. Een vrouw die vlucht naar de woestijn in vers 6. Waar ze een plaats heeft door God gereed gemaakt, opdat ze daar onderhouden zou worden. 1260 dagen, nou dat is precies 3,5 jaar, dat is een helft van die laatste jaarweek. Het gaat allemaal over die eindtijd. Maar die vrouw is in ieder geval een beeld van het volk van Israël. En dan staat er in vers 17 van hoofdstuk 12, en de draak, de Satan, werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En dus het nageslacht van de vrouw, dat zijn dezelfde als die in Openbaring 14 ook genoemd worden, degene die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En dat zijn dus per saldo nakomelingen van de vrouw. Het nageslacht van Israël. En dat wordt ook aangeduid met het begrip heiligen. In hoofdstuk 13, vers 7, dat gaat dan over het eerste beest. Daar staat, laat ik even vers 5 beginnen. En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Daar heb je weer 3,5 jaar. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op aarde wonen, zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. En ook deze taal die hier gebezigd wordt, leidt je vooral ook weer naar het volk van Israël. Met de kanttekening, zoals ik dat al eerder zei, dat natuurlijk ook de rest van de wereld de gevolgen zal ondervinden van wat daar in Israël, CQ in het Midden-Oosten, gebeurt. Dus even samengevat, broeders en zusters, dit merkteken, is dat een onderhuidse chip? Ja, ik weet het niet. Maar, als ik het zo lees, lijkt het me meer op een uiterlijk teken. Het voorhoofd of op de rechterhand. En de volgende vraag: ontvangen alle mensen in de wereld dat teken, dat brandmerk, dat embleem, hoe je het ook wilt omschrijven? Nou, daarvan zeg ik dus, dat is de vraag. En ik heb zelf wel het idee dat als het gaat om dit merkteken, dat verbonden is met de aanbidding van dat beeld in Jeruzalem, vooral betrekking heeft op de inwoners van het land en misschien van het rijk dat in het Midden-Oosten in die tijd manifest is. De oikumene, zou ik maar zeggen, het rijk dat daar over Israël zal regeren in de eindtijd. En eventueel over het hele Midden-Oosten. Ik denk dan met name ook aan de naam Babel. Babel, dat ook in hoofdstuk 17 en 18 weer aan de orde komt. Misschien ook wel over een deel van Europa. Wie zal het zeggen? Als je terugdenkt aan het vroegere Romeinse Rijk, heersten de Romeinen niet alleen over Israël, maar hun gebied was natuurlijk veel groter en reikte zelfs tot op de helft van Nederland toe. Ongeveer tot de plaats waar ik dan mag wonen al een hele tijd, namelijk Wijk bij Duurstede. Hoe dat allemaal, welke grootte dat heeft en hoe zich dat dan manifesteert, we moeten het afwachten. We kunnen daar ook niet echt op speculeren of zo. We zien het wel. Maar zo kijk ik er althans nu op dit moment tegenaan. Met andere woorden, vandaag, 10 mei 2020, geldt dat een onderhuidse chip ontvangen, zoals allerlei mensen in de wereld willen, al was het maar om de vaccinaties aan te geven enzovoort, hoeft nog niet te betekenen dat je daarmee een aanbidder bent van het beest. Of een aanbidder wordt van het beest. Ik denk dat je dat toch min of meer van elkaar moet loskoppelen. Natuurlijk is het zo dat als dat werkelijkheid wordt en elke wereldbewoner zou zo'n chip moeten ontvangen, dan pleegt dat wel een enorme inbreuk op je vrijheid. Op je privacy. En dat maakt je dan volledig afhankelijk van de overheid of de overheden of de regering in die dagen. Misschien wel de wereldregering. Ja, er worden allerlei woorden voor gebruikt. Maar dat alles moet je, mijns inziens, vooral nog even loszien van wat hier in Openbaring gezegd wordt over dat merkteken dat in verbinding staat met het oprichten van een afgodsbeeld in Jeruzalem en de aanbidding daarvan. En we hebben ook gelezen dat zij die het merkteken dragen, dat zij ook geoordeeld zullen worden. Pijniging, zwavel en vuur zijn begrippen die gebruikt worden in hoofdstuk 14. En als je dat wat meer richt op het land van Israël, misschien het Midden-Oosten of zo, dan is dat een deel van de wereldbevolking dat daar voor in aanmerking komt. En dat zou heel plausibel zijn. Dus ja, wat het boek Openbaring zegt, is allemaal waarheid. En is, vooruitgeschreven geschiedenis. Reken er wel op dat alles wat hier in dit Bijbelboek staat, gekoppeld aan allerlei profetieën in het Oude Testament, wel degelijk zal gaan gebeuren. Alleen wanneer dat precies gebeurt en hoe het allemaal in zijn werk gaat, ja, dat zullen we echt even moeten afwachten. En laten wij in ieder geval niet op de zaken vooruitlopen en allerlei constructies gaan zien die er in werkelijkheid, vanuit de Bijbel gezien, niet zijn. En tenslotte, want ik zei al, ja, je kunt er van alles over zeggen, en daar hebben we de tijd vanmorgen niet voor. Tenslotte, laten we ons als gelovigen, broeders en zusters, die leven in deze tijd, ook weer niet al te druk maken. Ik weet wel, het is natuurlijk heel vervelend, want je bent niet alleen een gelovige, een burger van het Rijk in de hemelen, maar je bent ook een burger in deze wereld. Je bent, wat ons betreft, een Nederlander. En ja, wij worden ook geconfronteerd met dat wat ons van bovenaf wordt opgelegd. En zolang dat niet expliciet ingaat tegen het dienen van God en het getuigenis van de Heer Jezus, ja, zullen we ons er ook aan moeten onderwerpen. En natuurlijk kan het in ons geval ook zo zijn dat we in de toekomst met zaken geconfronteerd worden, ja, waardoor we keuzes moeten maken. Keuzes voor de Heer Jezus, voor het getuigenis van God, voor het geloof in God, of voor de wereld en wat de wereld ons allemaal brengt. Als het over die eindtijd gaat, dan spreekt de Heer Jezus daar ook over in Matteüs 24, uitgebreid. Gaat dan ook vooral weer om de gebeurtenissen in en om Israël. Maar er is één zinnetje wat mij in dat hoofdstuk altijd weer aanspreekt. Dat is dat de Heer Jezus zegt in Matteüs 24 vers 6. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. En met het einde bedoelt de Heer Jezus daar de voleinding van de eeuw, van de huidige eeuw. En dat houdt natuurlijk verband met zijn wederkomst, want ja, er komt natuurlijk een keer een einde aan al dit gedoe in de wereld, maar ook worden profetieën vervuld. Als de Heer Jezus Christus terugkomt uit de hemel op deze aarde, dan zal Hij orde op zaken stellen en Hij zal alles brengen in overeenstemming met de wil van God. En Zijn gerechtigheid en Zijn vrede zal uiteindelijk op de aarde ook geopenbaard worden. Dat is één. In de tweede plaats, dus wees niet verschrikt, laat je niet je rust en je vrede ontnemen, want die heb je in de Heer Jezus Christus. En ja, wat er ook gebeurt, hoe zwaar het misschien ook kan zijn, hoe groot het lijden misschien ook is, in en door alles heen mag je weten dat je het eigendom bent van de Heer Jezus Christus, dat God je hemelse Vader is, dat je Hem toebehoort, dat je door genade kunt zeggen, ik ben een kind van God. En lieve mensen, wat is dat een geweldig voorrecht dat je toch ook zo in de wereld mag staan. En mocht het zelfs zo ver komen dat je keuzes moet maken die misschien zelfs wel de dood tot gevolg hebben, ja, dan nog weten wij dat de dood voor ons niet het einde is, maar eigenlijk de doorgang naar de heerlijkheid die God ons heeft beloofd. Ja, en dat zijn toch geweldige zaken, ook geweldig belangrijke zaken om dat vast te houden. Om dat in dat geloof ook te blijven staan. En dan in de tweede plaats, ja, kijk, wij hebben natuurlijk eigenlijk al een merkteken ontvangen. En dan gaat het niet om een merkteken zoals hier in het boek Openbaring naar voren komt. Maar wij hebben eigenlijk, we dragen eigenlijk al een stempel. We zijn eigenlijk al gebrandmerkt. En zonder dat iemand dat van buitenaf ook maar ziet. Misschien moet ik er ook een ander woord voor gebruiken. Laten we even naar Efeziërs hoofdstuk 1 toe gaan, tenslotte. En lezen wat daar staat. Efeziërs hoofdstuk 1. Hè, dat gaat dus over de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus. En daar staat in vers 13. En ik vind het toch wel mooi om daar vanmorgen ook weer mee af te sluiten. Daar staat: in hem, in Christus, bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. En dan komt het: in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. En dus op het moment dat je tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus, ben je, staat hier, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. God heeft als het ware zijn zegel op jou gedrukt. En dat is niet fysiek zichtbaar, maar ondertussen heb je dus wel een hemels merkteken ontvangen. Om dat woord dan toch maar even te gebruiken. En ja, daarvan kan ik alleen maar zeggen, ik ben blij dat ik dat merkteken mag dragen. Dat is niet het merkteken van het beest of iets dergelijks. Nee, dat is de verzegeling met de Heilige Geest van de belofte. En ik vind dat zo prachtig, want de Heilige Geest laat in de eerste plaats zien dat we door de Geest verbonden zijn met de Heer Jezus. En ons inderdaad door genade Gods kinderen mogen noemen. En in het tweede plaats staat er ook de Heilige Geest van de belofte. Die een onderpand is van onze erfenis. Dus het feit dat we verzegeld zijn, heeft te maken met het waarborgen, niet alleen van ons leven, hier en nu, maar ook van de toekomst. En wat dat betreft, broeders en zusters, moeten we nooit vergeten dat ons leven in de hand van God is. En wat we altijd bij hem mogen vinden, zoeken en vinden. Maar dat ook onze toekomst gewaarborgd is in Christus. He, zoals een oud kinderlied dat ook dikwijls zegt. Dwars door het leven, dwars door de dood, brengt hij mij in het hemels paradijs. En dat is een feit, dat is een zekerheid. Dat is onze positie en dat is onze hoop. En dan mag er in de wereld gebeuren wat er gebeurt. En dat kan verregaande consequenties hebben, ook voor ons als burgers van die leven in deze wereld. Maar laten we boven alles ook vasthouden aan die, ja, zou ik willen zeggen, genadige wetenschap. Dat we burgers zijn van een rijk in de hemel. En dat we vanuit dat burgerschap, zoals Paulus erover spreekt in de Filippenzenbrief, ook de verlossing verwachten van de Heer. Dat betekent dat we, ook al komt er een einde aan ons leven hier op aarde, dat we dan de heerlijkheid zullen ingaan die God ons heeft beloofd. Want wie met Christus gekruisigd is, gestorven is, is ook met hem opgestaan tot nieuw leven. Is ook met hem verheerlijkt. Alleen dat laatste zien we allemaal nog niet vandaag, maar dat is wel onze hoop, dat is wel onze verwachting, dat is wel onze toekomst. En wat dat betreft hoeven we dus geen zorgen te maken. God gaat met ons mee. Onze hemelse Vader begeleidt ons door het leven heen. En zelfs, om maar met David te eindigen, al zouden wij gaan of moeten gaan door het dal van de schaduw van de dood, we hoeven geen kwaad te vrezen. Want u bent bij mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dat getuigenis, broeders en zusters, mogen we meedragen. En dat mogen we ook uitdragen. Geloofd zij de Heer en geprezen zij onze hemelse Vader. Amen. Laten wij samen nog de Heer danken. Ja, Vader, we willen u zo hartelijk danken dat we dat mogen lezen in uw woord. Dat we verzegeld zijn als uw kinderen met de Heilige Geest van de belofte. Heer, dat u ons dat nieuwe leven gegeven hebt in en door onze Heer Jezus Christus. Geestelijk leven, onvergankelijk leven. En dat u ons ook die hoop gegeven hebt. Dat we in blijde verwachting mogen zijn van een toekomst die u hebt bereid. Heer, wat er in de wereld ook gebeurt, wat er ook zal gebeuren op kortere of op langere termijn. Dank u wel dat we mogen weten dat we u toebehoren. Dat u ons gekocht en betaald hebt. Dat we uw eigendom zijn. Heer, dat we het altijd en overal van u mogen verwachten. Heer, geef ons door uw woord zo de rust in ons hart en de vrede. Heer, dat we ja, zo ook in ons leven om kunnen gaan met de dingen die zo op ons afkomen. Heer, en dank u wel dat we mogen weten dat u een waarmaker van uw woord bent. Dat u al uw beloften gestand doet. Niet alleen voor wat betreft de gang van zaken in deze wereld, met het volk van Israël, met de volkeren, maar ook met ons, met uw gemeente, met ons persoonlijk als uw kinderen. En daarom willen we het van u verwachten. Steeds weer, elke dag. Dank u wel dat we dat kunnen doen. We geven u de lof en de eer voor wie u bent en voor wat u doet. Heer, en ook als we zo weer deze dag verder ingaan en de komende week die voor ons ligt, dan mogen we op u vertrouwen en het van u verwachten in alle opzichten. Geprezen zij daarvoor uw grote naam. Amen.